De vorige keer waren we in onder andere Romeinen 11. Daar werd gesproken over door Paulus over de verzoening van de wereld. Dat was toen ook het thema, dacht ik. En ik heb toen ook gezegd, nou, dat begrip verzoening, daar zegt Paulus nog wel meer over. Dus ja, daar wil ik ook wat meer aandacht aan geven. Dus deze keer gaat het over, is het thema de hoop van het evangelie. Dat is weer een term die we in Colossenzen 1 tegenkomen. Ik ga eerst nog even terug naar Romeinen 11 voor om even de draad weer op te pakken. We waren in Romeinen 11 en we hebben daar toch een aantal versen besproken. Maar wat Paulus daar eigenlijk zegt, dat vat hij in een paar versen samen. In een drietal versen maakt hij zijn hoofdpunt. Die versen hebben we ook besproken, dus ik kan daar snel doorheen gaan. Ik heb het nog wel even een soort van schematische weergave gezet. Om het weer even voor het voetlicht te brengen. Paulus zegt daarin in vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val, en letterlijk staat daar misstap, dat heb ik de vorige keer laten zien. Dus door een misstap is de zaligheid, zegt de Statenvertaling dan, redding. Is redding naar de natie gegaan, de natie geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus door de misstap van Israël ging redding naar de natie, naar de heidenen. Maar ik heb gelijk het pijltje teruggezet, omdat dat ook weer ten behoeve van dat volk Israël is, het Joodse volk. En dat het omdat het ook weer dient om hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, Paulus zegt dan in vers 12, indien hun misstap, zeg ik dan weer, de rijkdom is der wereld en hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus nogmaals, die misstap, noemt Paulus, betekent rijkdom voor de wereld en hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, rijkdom voor de heidenen, voor de natieën, zonder onderscheid. En zegt Paulus dan, hoeveel te meer hun volheid, hè, dat wat zij hier tekortkomen, hun vermindering, wat zal in de toekomst dan, hè, hun volheid betekenen? Ja, de vraag is of daar een vraagteken achter moet of een uitroepteken. En dan in een tweetal, vers 13 en 14, noemt Paulus in een tussenzin, spreekt hij van zijn eigen bediening, van zijn apostelschap als heidense apostel. Waarin hij zegt van, nou, dat is dan de heerlijkheid van mijn bediening, om mijn vlees, hè, dat Joodse volk, om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan zegt hij dus als conclusie, want indien hun verwerping, vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Die volheid waar hij in vers 12 van sprak, hoeveel te meer hun volheid? Nou, dat is dus het moment waarop zij niet... het evangelie niet meer verwerpen, maar inderdaad tot volheid komen en het evangelie aannemen. Dat zal, een verwerping betekent nog de verzoening van de wereld. Hè? Zelfs hun verwerping, als hun verwerping al de verzoening van de wereld betekent, ja, wat zal hun aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Hè, wat zal dat dan wel niet teweeg brengen wanneer dat volk... het evangelie zal geloven en aannemen, want dan zullen ze daadwerkelijk in hun bediening gezet worden door God, waartoe hij hen ook bestemd heeft, en dan zullen ze tot rijkdom zijn, tot rijkdom inderdaad voor de wereld, maar niet alleen geestelijk, zoals dat op dit moment is, hè. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, maar dan zal er ook aardse zegen plaatsvinden via dat volk Israël. En dan zullen al die volkeren onderworpen worden aan Israël en hun Messias. Nou, tot dusver de samenvatting even van de vorige keer. We zijn ook in 2 Korinthe 5 zijn we, Ja, hebben we bekeken wat Paulus daar vertelde over verzoening. Nou, daar kom ik dan even niet meer op terug. Wellicht dat ik het straks nog even noem. Oh, oké. Okay.
De deur dicht moet allemaal melden.
Wat zei je?
Zo moet je hier en de politie komen.
Oké. Okay. Wil je dat even doen? Dit is de sleutel.
Ja, dat is een melding.
Hoe heet dit, een alarm?
Nee, het alarm is eraf, dus dat kan het niet zijn. Bedankt voor de melding, Jens. Ja. Nou, we gaan naar Colossense 1. Kijk, het zou tamelijk makkelijk zijn om... op een ochtend alle teksten waarin over verzoening wordt gesproken even snel langs te gaan. In Colossense 1 is dat bijvoorbeeld, ja, met name in vers 20 en 21 spreekt Paulus daarvan. Maar ik wil toch, net als ik vorige keer in Romein heb gedaan, een wat groter verband erbij pakken. En eens kijken wat Paulus nu precies in dit hoofdstuk naar voren brengt. En dat doet... Nou, ik begin niet bij vers 1, maar ik sla dan de eerste twee versen over. De eerste twee versen groet Paulus, hij stelt zichzelf voor wie hij is, hè, als apostel. En de gebruikelijke groet, genade zij u en vrede. Nou, vrede is wel een kernbegrip, een kernwoord in dit hoofdstuk. Daarom noem ik dat dan even wel. Wij hebben vrede omdat we Gods genade kennen. Zonder genade kennen we namelijk die vrede niet. En Paulus gaat in dit hoofdstuk uitleggen hoe God vrede maakt. Ik haak dan even aan in vers 3. Daar zegt Paulus: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Ja, dat is ook al iets wat Paulus vaker zegt. Hij dankt voor de Colossense. En hij zegt dan: alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. We weten tamelijk zeker uit de schrift dat Paulus die Colossense nooit ontmoet had. De Colossense waren tot geloof gekomen doordat anderen daar het evangelie hadden gebracht. Paulus zal dat later ook zeggen. Maar Paulus was daar zelf nog niet geweest en hij had dus van het geloof van de Colossense in Christus Jezus gehoord. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Ja, hier zien we alweer die bekende woorden: geloof, liefde. En in het volgende vers, Paulus dankt voor het geloof en de liefde van de Colossense. En in het volgende vers dankt hij ook voor de hoop. En dan hebben we die drie bij elkaar: geloof, hoop en liefde, die we al vaker tegenkomen in zijn brieven. Om de hoop, vers 5, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, door het evangelie. Paulus dankt dus voor geloof, hoop en liefde. En hij zegt: die hoop is voor u weggelegd in de hemelen. Ik zei zojuist al dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegen in de hemel in Christus. En dat zijn dus geestelijke zegeningen. En daar is dus blijkbaar een hoop voor ons weggelegd. Een hoop hoop. Daar is een hoop voor ons weggelegd, een hoop gereserveerd. En hoop, ja, wij gebruiken dat woord ook en dan zeggen van: nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar in de schrift is die hoop is een verwachting. En dan ook wel een zekere verwachting. Het gaat om een zekere toekomstverwachting. Maar in wezen is die hoop een persoon. Dat zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk. Dan sla ik bij mij in mijn Bijbel één bladzij om naar Colossense 1 vers 27, daar spreekt Paulus dat over het, in vers 26 over de verborgenheid, het geheimenis. Dat Paulus bekend mocht maken dat vanaf Ionen, vanaf de eeuwen en geslachten verborgen was gebleven. Maar het is nu geopenbaard, zegt Paulus. Inmiddels is het geopenbaard, namelijk door Paulus, aan zijn heiligen. En dan zegt Paulus, aan wie God heeft willen bekendmaken welke of wat de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid. En hij heeft zoiets als geheimenis. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke de rijkdom is der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wat Paulus hier zegt is dat, dat die hoop, hè, waarover hij ook in vers 5 spreekt, dat die hoop in wezen een persoon is. Dat is Christus, de hoop der heerlijkheid. En dat geheimenis waar hij van spreekt, die verborgenheid, is Christus in jullie. Hè, zodra er... dit woord in, dat kennen we overigens wel, dat komt wel vaker voor in Paulus' brieven. Als hij over de individuele gelovigen spreekt, dan spreekt hij over dat het Christus in ons is. Christus woont in ons, zijn geest, zijn leven woont in ons. Maar als dit woord gebruikt wordt met betrekking tot een meervoud, dan wordt het dus in ieder geval de Statenvertaling meestal vertaald met onder. Christus onder uw natiën. Christus onder of in jullie. De hoop van de heerlijkheid. Die hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen. Die verwachting die voor ons weggelegd is in de hemelen. Die wordt in wezen verwerkelijkt in een persoon. En die persoon is Christus. Al onze hoop is in Christus. Wij delen dan ook in zijn positie. Wij zijn in Christus en wij zijn in Christus gezegend met elke of alle geestelijke zegening in de hemel. Dus alle zegening die hij ontvangt, die ontvangen wij met hem, omdat wij zijn lichaam zijn als ecclesia, als gemeente. Dus onze hoop, die voor ons weggelegd is in de hemelen, zoals waarover vers 5 spreekt, die hoop die wordt vervuld in een persoon. En die persoon, dat is Christus. Nou, die hoop daar hebben wij, zegt vers 5, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Letterlijk staat er, kunt u ook zien in de interlineair, vanwege de hoop, de verwachting, die weggelegd is voor jullie, gereserveerd voor jullie in de hemelen, die jullie tevoren horen of gehoord hebben in het woord van de waarheid van het goede bericht. Dat betekent, als je secuur leest, dat het woord van de waarheid niets anders is dan het goede bericht. Het evangelie. Evangelie betekent gewoon goed bericht. Ze hadden het woord van de waarheid gehoord en dat woord van de waarheid is het goede bericht. Het draait het om, is het geen goed bericht, is het geen evangelie, dan is het ook geen woord van de waarheid. En andersom is dat natuurlijk ook waar, is het geen waarheid, is het geen woord van waarheid, dan is het geen goed bericht, dan is het geen evangelie. En dat is belangrijk als we, want Paulus gaat in dit hoofdstuk uiteenzetten wat het evangelie is. Hij gaat de hoop van het evangelie, maar dat is een term die noemt hij pas in vers 2 of 23. Hij gaat de hoop van het evangelie uiteenzetten. Namelijk dat God door het bloed van het kruis het al met zich verzoent. Nou, doe je af van die waarheid, dan is het dus niet het woord van de waarheid. En is het dus geen evangelie, is het geen goed bericht. Dat is zwart-wit, maar ja, zo lees ik dat. Nou, dan zegt Paulus in vers 6, dat woord van de waarheid, van het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Staat er iets anders? Het is aanwezig in jullie. Dat goede bericht, dat woord van de waarheid is aanwezig in jullie, zegt hij tot de Colossenzen. En het gelijk ook in de gehele wereld, het brengt vruchten voort, zoals ook onder u. De schrift spreekt vaak van wat in ons is, wat in de gelovigen is. Ik noemde net al Christus in jullie, Christus in u. Hier wordt er ook gesproken dat het woord van de waarheid, het goede bericht in ons is. De hoop die voor ons weggelegd is, dat spreekt van die persoon, van Christus, de hoop der heerlijkheid. Nou, ik neem even mee naar Efeze 1. Daar gaat het ook over dat wat aanwezig is in ons. En dat zijn... Dat zijn bijzonder krachtige versen. Ook dat is echt een goed bericht, echt een evangelie. Paulus bidt daar, dat doet hij wel vaker. Maar hij bidt daar voor degene aan wie hij schrijft, om in vers 18, om verlichte ogen van uw verstand. Het schijnt dat daar staat, verlichte ogen van uw hart. Dat heeft een beetje met verschillende handschriften uit de grondteksten te maken. Hier in de interlineair staat dan ook verlichte ogen van het hart. Het hart is dan ook de zetel van het geloof. Maar Paulus bidt om verlichte ogen van uw verstand of van uw hart. Maakt niet zo heel veel verschil, denk ik. Opdat gij moogt weten wat de hoop is van zijn roeping. Ook hier weer die hoop, die verwachting. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wat Paulus dus ontbidt hier, is dat hij vraagt, bid om verlichte ogen van uw hart of verstand, opdat jullie mogen weten, zegt hij tegen die Efeziërs, wat de hoop is, de verwachting van zijn roeping. Dus niet, hij bidt niet om wat de verwachting is van jullie roeping, maar wat de hoop is van zijn roeping, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. De hoop, de verwachting die wij hebben, die wordt namelijk vervuld, dat zei ik zojuist ook al, in een persoon, namelijk in Christus. En zijn roeping is ook onze roeping, want wij delen in de roeping. En zijn erfenis staat er dan in de Statenvertaling. Hier staat in de interlineair zoiets als lotbezit, dat wat je toevalt door het lot, wat je toegeworpen wordt. Hij gaat op die details maar even niet in. Maar wat hem toegevallen is, daar delen wij in, omdat wij zijn lichaam zijn. Hij is het hoofd van de Ecclesia en wij zijn het lichaam van Christus. En dan zegt Paulus, en wat de uitnemende grootheid, zijn kracht, zij aan, zegt de Statenvertaling dan, maar er staat in ons die geloven. De overtreffende grootte van de macht van hem, de overtreffende grootte van zijn macht, of van zijn kracht, in ons. In ons die geloven, degene gelovende. Naar, dat is overeenkomstig, de werking van de sterkte van zijn macht. Dan ziet u hoe Paulus, hoe krachtig hij dit zegt, met woorden als macht, sterkte, werking, letterlijk staat zoiets als inwerking, ons woord energie. Kunt u hier zien, is daar nog van afgeleid. Maar Paulus zegt het heel krachtig en ook nog eens met allerlei superlatieven. De overtreffende, staat de vertaling, de uitnemende grootheid, de overtreffende grootheid van zijn kracht, van zijn macht. Hier staat ook weer een woordje voor macht, dynamisch, dynamiet. Echt krachtige termen gebruikt Paulus daar. En die kracht is in ons. Dat is namelijk zijn kracht en dat staat ook in het volgende vers. Die hij gewerkt, want gewrocht in de Statenvertaling is gewoon een oud-Nederlands woord voor gewerkt. Die hij gewrocht heeft, gewerkt in Christus. En let op wat er nu staat. Die kracht in ons, die God in ons werkt, die kracht die in ons is, in ons gelovigen, die heeft hij gewerkt in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, dat is dus met recht opstandingskracht. Wij hebben opstandingskracht in ons. Dat is de kracht waarmee God in ons werkt. En waarmee hij, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, staat er dan. En waarmee God hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus de kracht, hè, wat Paulus elders noemt Christus in ons of Gods geest, die kracht die in ons werkt, in de gelovigen werkt, daarmee, dat is dezelfde kracht als die hij heeft gewerkt in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus waarmee God Christus heeft verhoogd in de hoogste positie die je maar kan bedenken, namelijk aan Gods rechterhand in de hemel. En Paulus is dan ook nog niet klaar met dat betoog, want hij zegt dan, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion, wereld, zegt de vertaling, maar ook in de toekomende. En dan staat er, hij heeft alle dingen, hij heeft alles onderworpen, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente, aan de ecclesia, gegeven tot hoofd boven het al. Boven alle dingen, boven alles. Welke zijn lichaam is. He, die gemeente is zijn lichaam. En Christus is opgewekt door God de Vader. Gezet in de hemel aan Gods rechterhand. Gezet boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij. En alle dingen heeft God aan Christus zijn voeten onderworpen. Let goed op, hè? Zijn voeten. En zijn voeten is datgene, laat ik het zo zeggen, onze voeten zijn lichaamsdelen. Bij het lichaam van Christus wordt gesproken van de hoofd, dat staat hier ook in vers 22. God heeft Christus als hoofd gegeven aan de gemeente. Boven het al, dus het hoofd en het lichaam. Maar God heeft alles, het al, alle dingen onder zijn voeten onderworpen. Dus dat betekent dat het al onderworpen wordt aan Christus en zijn lichaam. Want dat staat hier. Hè, vers 23 zegt dat ook. De gemeente, de ecclesia, welke zijn lichaam is. Staat er nog bij de vervulling van degene die alles in allen vervult. Hier staat dat het lichaam, dat wij als zijn lichaam, als ecclesia, hem vervullen. Letterlijk staat er completeren, tot volheid brengen. Dus het lichaam van Christus, de gemeente, de ecclesia, brengt Christus tot volheid. Wat we volheid, volgemaakt. Completeren wordt het ook wel mee vertaald in andere vertalingen. Maar Christus, het lichaam van Christus, completeert dus de Christus. Zonder lichaam is het hoofd, hè, is Christus, is niet compleet. Dat zou ik niet durven zeggen als die niet stond. Maar zo staat het hier. Hij is gegeven tot hoofd boven het al. En wij met hem en alles wordt onder zijn voeten onderworpen. Nou, en het is die kracht die in de gelovigen werkt, waarmee God hem, het hoofd, Christus, die positie gegeven heeft. Nou, eigenlijk moet ik nu stoppen, want dan begint het te duizelen, zou je zo zeggen. Dan moeten we eens, zouden we eens goed over na moeten denken. Maar ik stel voor dat u dat dan de komende weken doet en dat we nu nog even verder gaan toch in Colossense 1. Waar ik gebleven was in vers 6. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. Hè, het welk aanwezig is in u. Dat is dus in ons. En het brengt vruchten voort. Gelijk ook onder u. Van die dag af dat gij het gehoord hebt. En de genade Gods in waarheid bekend hebt. Hier zegt Paulus weer zoiets, hè? Benadrukt hij weer, hij spreekt van de genade Gods, elders in Handelingen 20, ik meen dat het vers 24 ongeveer is, spreekt hij van dat hem het evangelie van de genade van God was toevertrouwd. En hier spreekt hij weer dat de Colossense het vruchten voortbrengen, van die dag af dat zij het gehoord hebben, hè, dat evangelie gehoord hebben, want daar gaat het over, en de genade van God in waarheid bekend hebben. Hij benadrukt weer dat het woord is van de waarheid, het evangelie. De genade van God in waarheid, kun je dus ook zeggen, is het evangelie. De genade van God in waarheid bekend. Letterlijk staat er ook, jullie beseffen. Jullie beseffen de genade van God in waarheid. Dat woordje epignosis, dat is, gnosis is kennen. Dat woord kennen we wel, denk ik. En epi, dat is een voorzetsel, dat betekent zoiets als op of boven. Betekent dus dat wat op kennen komt, dat wat boven kennen komt, dat wat op, wat meer is dan kennis. Besef, realisatie zou ook een vertaling zijn. Ze hebben genade van God in waarheid leren beseffen. Maar dan gaat Paulus nog verder in een aantal, in vers 7 benadrukt hij ook weer, zoals jullie het geleerd hebben, hè, dat evangelie, dat woord van de waarheid van Epaphras. Hè, daarmee, dat onderbouwt ook wel de conclusie dat Paulus daar zelf niet geweest is, dat ze in ieder geval niet tot dat evangelie in eerste instantie van hem gehoord hebben. En in het volgende vers, in vers 8, zegt hij dan ook, die ons verklaard heeft uw liefde in geest. De liefde tot Paulus en zijn boodschap. Ze hadden hem in het vlees nog niet gezien, maar ze hadden hem dus blijkbaar lief in de geest. Ze hadden van hem gehoord en ze ontvingen nu deze brief van hem. Ik sla dan een aantal versen over. Wat ook schitterende versen zijn. In vers 11 zegt Paulus bijvoorbeeld dat we met alle kracht bekrachtigd zijnde. Nou, dat hadden we wel krachtig genoeg gelezen, dacht ik, in Efeze 1. Maar ik haak dan even aan in vers 15. Daar zegt Paulus, de welke het beeld is van de onzienlijke. En die de welke, dat gaat over de zoon zijner liefde, uit vers 13. En daar wordt gesproken, ook een bekend vers. Wij zijn getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, van zijn geliefde zoon. Dus daar over die zoon, de zoon van zijn liefde, gaat het. En ook in vers 15, en daar zegt Paulus, de welke beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. Hè? Christus, want dat is de zoon van zijn liefde, is de afbeelding, staat hier, het Griekse woord kennen wij ook nog wel een beetje, icoon. Hij is de afbeelding van de God. En God is de onzichtbare. Die is per definitie niet te zien. Dat zegt de schrift ook op meerdere plaatsen. En God heeft zich een beeld gemaakt, een afbeelding. En dat is zijn zoon. En hij is de eerstgeborene van elke schepping. En ik zeg nu even bij dat hier wordt in eerste instantie gesproken over de oude schepping. Want daar gaat het hier over, maar dat licht ik straks nog wel even toe. Hij is de eerste van de oude schepping en hij is de eerstgeborene van elke schepping. Want door hem, zegt de Statenvertaling dan, maar letterlijk staat er in hem wordt het al geschapen. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Nou, Paulus zet hier vrij uitgebreid uiteen wat hij in de eerste zin ook zegt, dat in hem alle dingen geschapen zijn die in de hemelen en die op de aarde zijn. Overigens worden hier vaak ook wat conclusies aan verbonden. Ik weet niet of u de theologische term kent, de pre-existentie van Christus. Maar dat zou betekenen dat God eerst zijn zoon heeft geschapen en daarna ook als zoon. Dus voordat hij uit de maagd Maria geboren werd, was hij er dus al en bestond hij al. Op die manier voordat God deze schepping maakte. Ja, ik moet er toch even kort wat over zeggen, omdat het in dit vers... in dit vers vaak in wordt gelegd. Maar hier staat, want in hem zijn alle dingen geschapen. Ik ga even heel kort naar, naar Johannes 1. Met het risico dat ik dat wat te snel doe. Maar misschien dat we daar dan eens een andere keer over door moeten gaan. Want ik geloof zelf ook wel dat... dat Christus al bestond. Misschien zeg ik dat niet helemaal goed, maar dat hij inderdaad een voorbestaan heeft. Dus bestond voordat de schepping er was. Alleen de vraag is natuurlijk in wat voor, in hoedanige aard. Johannes 1 vers 1, dat zijn bekende woorden. Daar staat, lees even de Statenvertaling voor. In de begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hier staat dus letterlijk, zoals je in de interlineair mee kunt lezen, in het begin was het woord en het woord was naar God toe, naartoe door God en God was het woord. Kijk, en ik weet, als we Openbaring lezen, wordt daar woord Christus het woord van God genoemd. Dat is ook zo, want hij is de vervulling van het woord van God. Maar dan lezen we dit vers wel bevooroordeeld. Hier staat, in het begin was het woord. En het woord was naar God toe. Het woord was op God gericht. Gods woord keert nooit ledig weder. En God was het woord. Dus alles wat wij, ja, alles wat van God opgemerkt kon worden, laat ik het zo zeggen, was zijn woord. Want God is de onzienlijke, dus hij is onzichtbaar, maar... God sprak. Dat woord logos, dat Griekse woord logos, wat vertaald is met woord, ja, dat wordt ook nogal op wat andere manieren vertaald. Het kan een woord zijn, hè, dus één woord, maar wij kennen ook het woord, en dat zijn natuurlijk heel wat woorden bij elkaar, en dat is het woord van God. Het kan ook een, het is ook het, ja, het spreken van God, hè, dat waarin God zich uitdrukt, Gods ideeën die hij uitdrukt in woord. Dat ligt daar allemaal in. Dus dat is wel, dat woordje logos is wel wat meer dan gewoon een woord zoals wij het woord kennen. Maar in het begin was het woord en het woord was naar God toe, was op God gericht en God was het woord. En ik geloof dat dat hier staat, hè, dus dat het, als we het lezen zoals het zich aandient, Dat er staat. Maar vaak wordt hier meteen gelezen. In het begin was Christus, want Christus is het woord van God. En Christus was op God gericht. En God was Christus. Zo wordt dat vaak gelezen. Dan wordt in plaats van het woord, wordt gewoon Christus gelezen. Maar, ik lees pas in vers 14, bijvoorbeeld, dat het woord vlees werd. Ook bekende woorden, want dat horen we altijd met... met kerst natuurlijk. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er zoiets als... Hè, dat heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben een... Ons lichaam wordt wel vergeleken in de schrift met een tabernakel. Dat is een tijdelijke woning, een tent. Die ook weer afgebroken zal worden. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in een van Paulus' brieven. Een aardse tent. Die wordt afgebroken. Maar het woord, Gods woord, werd vlees... Namelijk in de Heer Jezus. En hij heeft onder ons getabernakeld. Gewoond. Tijdelijk gewoond. Zegt Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoort. Nou, als ik het heel snel zeg. Is wat Johannes hier doet. Hij vergelijkt dat voorbestaan. Van Jezus. Van Christus. Christus bestond inderdaad vanaf het begin. Maar als woord. Als logos, als ja, concept klinkt zo oneerbiedig, concept en idee. Maar toen God sprak, en toen God zijn schepping maakte, toen God ging scheppen, ja, toen hij Adam schiep, had hij niet Adam op het oog, maar had hij de laatste Adam op het oog. Dus ook Adam is naar het beeld van hem geschapen, of in het beeld van hem geschapen. Maar dat woord is vlees geworden, en wat Johannes hier doet... is de vleeswording van dat woord, dat vergelijkt hij met de tabernakel. Ik weet niet of je die geschiedenis een beetje kent van Mozes, maar Mozes ging de berg op en hem werd getoond hoe die tabernakel eruit moest zien. Maar die tabernakel werd later pas gebouwd, die werd later pas vlees, om het zo te zeggen. Die kreeg later pas gestalte. Die tabernakel bestond al als idee, als logos, aan Mozes getoond of gesproken. Het is nog maar de vraag wat Mozes natuurlijk, of hij iets gezien heeft, of dat God alleen tot hem gesproken heeft. Maar Mozes moest dat idee, wat hem op de berg werd getoond, moest hij gestalte geven in aardse stoffelijke dingen. En zo werd die tabernakel, werd daadwerkelijk de tabernakel. Zo werd het idee, het concept, de logos, zoals dat aan Mozes was getoond, de logos van de tabernakel, werd uiteindelijk uitgedrukt in die tabernakel. Een abstract idee kreeg gestalte. En ik lees het ook zo met betrekking tot, tot Christus. In het begin was het woord bij God, hè, en God was het woord. En God heeft alles in dat woord geschapen, maar dat woord werd vlees. En dat was Christus. Nou, met dat idee, om dat woord dan weer te noemen, met dat idee lezend in Colossenzen 1, want daar wil ik dan maar nu naar terug gaan, lezen we in vers 16, want in hem zijn alle dingen geschapen. Ik moet erbij zeggen, dat verzekert ons ook meteen van de goede afloop. He, want God heeft in hem alles geschapen. Alle dingen geschapen. Ik ga even ook de interlineaire bijpakken. In hem zijn alle dingen geschapen. He, tapanta, daar kom ik straks ook nog wel op. Het al. De alles. Dat is wat krom Nederlands natuurlijk, wat de interlineair zegt. Zou dan het alles moeten zijn of het al? Wij zeggen dan weer in ons spraakgebruik het heel al. Wat ook een tamelijk vreemde term is, want als je alles al hebt, wat is dan het heel al? Dat is niet meer dan al, lijkt me. Maar goed, het heel al, omdat het zo'n gangbare term is. God heeft in hem het heel al geschapen. Om nog maar eens te benadrukken wat dat dan allemaal is. He, alle dingen, wat in de hemel is, wat op aarde is, die in de hemel zijn, die op de aarde zijn. De dingen die onzienlijk zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En zoals Paulus ook uitroept in Romeinen 11, waar we de vorige keer waren, helemaal aan het einde van het hoofdstuk, roept Paulus uit: uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook daar alle dingen, het al. He, alles is uit hem, uit God. Alles heeft zijn oorsprong in hem. Alles is door hem. Hij is namelijk ook het kanaal waardoor alles in stand blijft. Waardoor alles samenhangt. Daar kom ik nog wel op in het volgende vers. En alles is tot hem geschapen. Hij is het doel, de bestemming van alle dingen. Nou, vers 17 zegt hij dan, en hij is voor alle dingen. Ook hier weer. Hij is voor alles. En ook hier weer tapanta, het al staat in hem samen. Ja, zegt de tekst letterlijk. Staat de vertaling zegt, alle dingen bestaan tezamen door hem. Ik zei zojuist, hij is het kanaal ook waardoor alles in stand blijft. Maar dat is ook wat hier staat. Hè? Alle dingen, het al, het heelal. Heeft zijn bestaan in hem. Of heeft zijn, ja, moeilijk woord daarvoor is cohesie. Het heeft ook samenhang in hem. Samen staan. Het heelal staat samen in hem. Zonder hem zou dus het heelal niet staan. Maar dat betekent dus ook. Als je het mij vraagt, dat alles zin heeft in hem en door hem. dat alles zijn doel vindt in hem. Het staat samen in hem, het heeft zijn cohesie in hem. Maar dat ook alles van hem spreekt. Maar elke keer benadrukt Paulus, en tot nu toe ging het over de oude schepping, waar hij van de eerstgeboren is. Hè, vers 15, hij is de eerstgeborene aller creaturen, hoe stond het er ook weer? Ja, de eerstgeborene van elke schepping. Overigens is het feit dat er staat eerstgeborene, betekent niet dat hij ook daadwerkelijk als eerste geboren is. Hè? Dat, die term die we vinden in de schrift. En je wordt het gangbare verhaal in de schrift is dat je tot eerstgeborene wordt aangesteld. We vinden er talloze voorbeelden van, met name in Genesis, dat juist degene die het eerstgeboren was, niet de eerstgeborene werd. Hij ontving niet dat eerstgeboorte recht. Zoals we dat kennen van Jacob en Esau. Esau was de oudste, maar Jacob ontving het eerstgeboorte recht. Abram was niet de oudste. Jacob en Esau hebben we. We hebben Isaac en Ismaël bijvoorbeeld. Ismaël was de oudste. Maar hij ontving niet dat eerstgeboorterecht. Dat was voor Isaac. Daarna wordt het wat moeilijker. Hè, want dan gaan we naar de zonen van Jacob. Ruben was de oudste. Die kreeg uitdrukkelijk niet het eerstgeboorterecht. Het ging ook niet naar de tweede. Maar het ging een heel stuk verder naar Jozef. Die was niet de oudste van zijn broers. Weer wel de oudste van zijn moeder. Dat dan weer wel. Maar over het hoofd van Jozef ging het uiteindelijk eerstgeboorterecht. Ging naar Ephraim. En dat was weer de broer van Manasse. En Manasse was ouder. Dus ook daar ging dat eerstgeboorterecht niet naar de oudste. Niet naar degene die als eerste geboren was. Dus dat is een term in de schrift die niet per se spreekt van wie het eerste geboren is, maar spreekt van, ja, om maar even simpel te zeggen, maar misschien niet zo precies, het spreekt van erfrecht. Hij is dus de eerstgeborene van de hele schepping, van elke schepping. Ja, en dat gaat over de oude schepping. En vervolgens gaat Paulus verder in Colossense 1 en gaat hij spreken van de nieuwe schepping. Hij is het hoofd van het lichaam, vers 18. Nou, dat zagen we ook al in Efeze 1. Hè, dat hij het hoofd is van het lichaam. Van de ecclesia die zijn lichaam is. Zagen we daar. En dat alles onder zijn voeten is gesteld. Zagen we in Efeze 1. Nou, hier staat hij is het hoofd van het lichaam. Van de gemeente. Staat de vertaling zegt namelijk der gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, even de interlineair erbij pakken. Hij is het hoofd van het lichaam, van de ecclesia, de uitgeroepen vergadering. God roept een volk uit alle naties voor zijn naam. Hij is het hoofd daarvan, van dat lichaam. En hij is het begin. Dit woord kent u ook al, arche. Het is begin, oorsprong. Arch-Engels kent u wel, hè? De aarts-Engels, maar ook de aartsvaders. Dat betekent de eerste vaders of de eerste engel. Hij is het hoofd, de eerste, de voornaamste. Hij is het begin, de eerstgeborene, ook hier weer die term, vanuit de doden. Nou, hij was ook niet de eerste die uit de doden opstond, de Heer Jezus Christus. Maar hij was wel de eerste die opstond in onvergankelijk leven, met de dood achter zich. Hij sterft niet meer. Dat vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 6. Hij is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij zal worden in allen of alles... De eerste. He, hij is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, het verband waarin het staat, dat gaat over het lichaam van Christus. En als we alleen dit vers zouden hebben, dan zou ik nog kunnen zeggen, nou, in het verband is die allen is de gemeente, is het lichaam van Christus. Maar als we het verband breder trekken, en daarom heb ik die voorgaande vers er ook bij gelezen. Het gaat telkens over het al, het heel al of alle dingen, hoe dat dan ook maar vertaald is, als aanduiding van heel de schepping. He, zowel de oude schepping als de nieuwe. He, want alles is in hem, door hem en tot hem. Nou, dan lees ik het volgende vers nog even voordat we koffie gaan drinken. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. He, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen of alles de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen, heeft de Statenvertaling er dan ingevoegd. Ze waren bang dat ze het niet zouden begrijpen. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zou. Heel kort staat er gewoon, ziet u in de grondtekst. In hem heeft een welbehagen om, hoe zou dat zeggen in een goedlopende zin? Dat in hem heeft een welbehagen om de hele volheid te wonen. Dat is geen mooie zin, dat geef ik toe. Maar kijk, het voordeel van een vertaling is dat je wat mooiere zinnen krijgt. Maar het voordeel van zo'n interlineair, het nadeel is dat de zinnen wat minder mooi zijn. Maar dat je wel kan zien van ja, wat staat daar nu precies? In hem heeft een welbehagen alle of heel de volheid te wonen. Ook hier weer dat woord volheid, tot volheid brengen, completeren. Het is het welbehagen geweest dat in hem heel de volheid, heel het complement, heel het aanvullende gedeelte, dat is het eigenlijk, wonen zou. Dit vers wordt overigens nader toegelicht ook in Colossense 2, vers 9, dat is ook een heel bekend vers, denk ik. In hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. In hem woont heel de volheid van de Godheid op lichamelijke wijze. In hem en zijn lichaam woont dus heel de volheid van de Godheid. Nou, dat zijn geweldige dingen. Hè? Wat we net ook zagen, Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. En hoe Paulus dat ook uiteenzet in Efeze 1. Ik ga hier even stoppen omdat we eerst koffie gaan drinken. En dan gaan we die andere versen van Colossense 1 nog wat nader bekijken. Maar eerst koffie.